Welkom bij De Stad na Corona. Een podcast waarin we elke week een antwoord proberen te formuleren op volgende vragen. Is er een toekomst voor de stad na corona? En zo ja, welke? 7 weken lang ontvang ik denkers en doeners met een visie. Vandaag is mijn gast onderneemster Yasmine Nassiri. Diversiteit en inclusie zijn er op het lijf geschreven. Haar levensmotto is klaar en duidelijk. We nemen het heft in handen. Yasmine Nassiri, je bent een jonge onderneemster die eigenlijk niet voor één gat is te vangen en zeker geen zittend gat heeft. Hè. Als er een initiatief is rond sociale mobiliteit, dan zal ons Yasmine wel ergens in de buurt zijn. Dat is eigenlijk niet slecht, hè, voor een meisje uit De Kempen of Mol, ja. All places. Had je dat als kind durven dromen?
Ja, je mocht De Kempen niet onderschatten, naar de eerste plaats.
Nee, maar Mol?
Ja. Ik heb het eigenlijk nooit gedacht, om eerlijk te zijn. Vooral omdat werken rond sociale mobiliteit, middenveldorganisaties, zelforganisaties oprichten, dat is nooit echt mijn ambitie geweest. Het bedrijfsleven is altijd mijn ding geweest. Dat is ook altijd mijn studieachtergrond heeft ook te maken met bedrijfseconomie, bedrijfsmanagement. Dus dat is eerder altijd mijn ambitie geweest om ergens te eindigen in een bedrijf of zelf een bedrijf op te starten, oplossingen te gaan bedenken om problemen als het ware aan te kaarten en tegelijkertijd ook aan te pakken.
Maar dan val je eigenlijk met je beide voeten in sociale mobiliteit. Hoe komt dat dan?
Ja, dat heeft eigenlijk een beetje te maken met mijn eigen jeugd. Ik ben zelf opgegroeid in De Kempen. Geboren en getogen, Mol. Als een van de eerste gezinnen met migratieachtergrond ook een Mol. Mijn grootouders waren in ieder geval een van de eerste.
Ik kwam uit Marokko.
Ja, inderdaad. Mijn grootvader was mijnwerker in Limburg en is dan later naar De Kempen verhuisd, naar de Antwerpse Kempen. En ja, ik zelf ben altijd opgegroeid in armoede. En dat heeft me altijd heel veel moeite gekost om het effectief zo te benoemen. Want als kind probeert je dat niet te doen. Je probeert verder te kijken. Je probeert het te normaliseren. Dat je bijvoorbeeld met lege broodjes naar school gaat, probeert je te normaliseren om er beter mee om te gaan.
Moet ik dit letterlijk nemen? Een lege broodtrommel,
ja,
waar helemaal niets in zit?
Letterlijk, ja. Ja. Er zijn al verschillende momenten geweest dat ik dat effectief heb gehad. En ja, dan verzint je als kind gewoon allerlei excuses.
Zoals?
Ik vast vandaag. Of ik eet straks, of ik heb geen honger. Of ik heb mijn boterhammen al opgegeten op de speelplaats. Terwijl dat niet waar is. Maar ja, je leert daarmee leven. En je weet ook tegelijkertijd van, het is niet zo dat de ouders dat niet wouden. Dat ze je geen gevulde brooddoos wilden geven. Maar dat ze gewoon soms een moment hadden of een dag hadden dat dat effectief niet ging. Dat er geen budget was om nog naar de winkel te gaan.
Je zegt armoede, hè?
Ja.
Wat betekent dat behalve een lege broodtrommel nog?
Ja, armoede is natuurlijk veel meer dan dat. Dat is echt een van de zaken. Wanneer we het hebben over armoede, denken mensen meteen aan inkomen, aan financiële middelen. Terwijl armoede veel breder is dan dat. Dat gaat over een arme woordenschat thuis hebben. Een beperkte woordenschat horen. Dat heeft
dat ook
heel veel impact.
Als je ouders, een soort van armoede?
Absoluut. Als je ouders geen hogere opleiding hebben genoten, een middelbaar niet hebben afgemaakt of wel hebben afgemaakt, maar technisch opgeleid zijn, dan kun je er niet omheen dat je een beperkte woordenschat meekrijgt van thuis uit. Dus je begrijpt veel minder in de samenleving. Je begrijpt veel minder op school. Je loopt achterstand op. Dat zijn allemaal zaken die ook te maken hebben met armoede. Maar los daarvan ook een netwerk hebben, een sociaal netwerk als het ware. Want als je opgroeit in armoede of als je financiële problemen hebt of gezondheidsproblemen, dan helpt het enorm als je een sociaal netwerk hebt. Ja. Een netwerk van mensen die het veel beter hebben dan u. En ja, ervoor zorgen dat je mee opgetrokken wordt of in ieder geval u in contact kunnen brengen met mensen die u kunnen helpen of die u wegwijs kunnen maken in de samenleving en weten bij welke instituten dat je moet zijn, bij welke instellingen dat je moet zijn om hulp te genieten. Daar heeft dat ook allemaal mee te maken.
Maar mag ik niet zeggen dat jij, ondanks die penibele omstandigheden waarin je in Mol daar groot moet worden gebracht, eigenlijk toch ook een beetje met je gat in de boter bent gevallen? Je woonde naast een bibliotheek bijvoorbeeld.
Ik besef heel goed dat ik heel wat geluk heb gehad. In de eerste plaats, ik ben een Mol geboren. Dat alleen al is heel veel geluk hebben. Omdat armoede is daar veel minder sterk aanwezig dan in een stedelijke context. In grootsteden, in centrumsteden als Gent of Antwerpen, om maar een voorbeeld te geven. En wat houdt dat dan in? Als je naar school gaat, is de kans heel groot dat je de enige bent die in armoede opgroeit. Dus dan is het makkelijker voor de leerkrachten en voor voor uw onderwijsinstelling om daarop in te spelen. Dus mijn leerkrachten waren zich ervan bewust, die wisten dat ook allemaal. Ik had het geluk dat mijn ouders ook dat effectief open waren van ja, oké, dit is onze situatie. En als er iets gebeurt of als Jasmin iets niet kan indienen, heeft dat daarmee te maken.
Dus je bent goed omringd?
Ja.
En, ik herhaal het, je woont letterlijk naast de bibliotheek, waar je ja. denk ik een heel groot deel van
een straatje verder, ja, absoluut. Dat was voor mij altijd, ja, na school ging ik meteen naar de bibliotheek. Als ik mij iets herinner in heel mijn jeugd, in de eerste plaats best wel veel, maar hetgeen dat toch wel het meeste impact heeft gehad, dan is het feit dat ik in de eerste plaats mij veel beter en gelukkiger voelde op school. En tegelijkertijd ook in de bibliotheek. Mijn bibliotheek, dat was... Allee, ik zeg zelfs mijn bibliotheek.
Ja, ja, ik hoor het. De bibliotheek maar, van Monde.
Ja, het is van mij.
De Jasmin-bibliotheek.
Maar ik vond dat een fantastisch gegeven, dat ik gewoon naar de bibliotheek kon gaan en dat ik een gigantische bron van informatie had. In de eerste plaats kranten en magazines kunnen lezen. Dat is iets dat ik thuis niet kon, omdat wij geen abonnement hadden of wat dan ook. Mijn mama werkte wel als spoedhulp, dus zij bracht die dan altijd van haar werk. Maar dat waren dan kranten van 2 weken terug of 3 weken terug, die ze dan opstapelde, speciaal voor ons. Dus dan kreeg ik die thuis wel aan. Maar de bibliotheek, dat was dan actueler. En als ik vragen had, dan kon ik het ingeven in de computer en kon ik boeken opzoeken. En ik vond dat een fantastisch ding.
Maar dus Je hebt een fantastische school eigenlijk, waar je goed bent omringd. Je hebt vriendinnen, een sociaal netwerk, een bibliotheek waar je kennis kunt opdoen. Is dat levensbelangrijk eigenlijk?
Ik vind dat levensbelangrijk. Ik vind toegang tot een bibliotheek, toegang tot informatie levensbelangrijk. En zeker voor de sociale mobiliteit, om door te groeien. Zeker als je die armoede hebt gekend in de brede zin van het woord. Dus niet enkel de financiële armoede. Is dat ongelooflijk belangrijk. Maar onderwijs in de eerste plaats ook. En met onderwijs bedoel ik niet alleen naar een klas kunnen gaan... aan een bankje zitten, op een stoeltje zitten en gewoon opletten. Maar effectief leerkrachten hebben die met passie, echt met ongelooflijk veel passie, vooraan in de klas staan en lesgeven, u onderwijzen en ook niet blind zijn voor al die uitdagingen die zich in de samenleving vinden, maar ook in de klas.
Misschien is het dat wat we nodig hebben. Mensen die begeesteren, die je kunnen aanraken met hun begeerte om te weten, ja. om te delen. Hè?
Ja, absoluut. Maar er zijn ongelooflijk veel leerkrachten die dat kunnen en dat ook doen. Hm. Ik denk dat mijn oude school daar het perfecte voorbeeld van is. Maar tegelijkertijd, ook in stedelijke context, heb je ongelooflijk veel leerkrachten die dat ook willen doen. Het probleem is niet elke school kent dezelfde uitdagingen. Een school, een mol, is niet hetzelfde als een school in Borgerhout, om maar een voorbeeld te geven. Het is een clichévoorbeeld, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Wat heb je in streken, in regio's, zoals Borgerhout of het Kiel? Je hebt daar veel meer armoede, je hebt daar veel meer diversiteit, veel meer uitdagingen. En al die leerlingen... Die komen met een boekentas vol boeken naar school, maar die komen ook met een boekentas vol zorgen naar school. En als die leerkrachten daar niet in worden ondersteund om die zorgen te herkennen en te erkennen, ja, dan krijg je eigenlijk leerlingen die in de klas zitten, als het ware, en met de boeken wel in de klas zitten, maar de zorgen zo zwaar doorwegen dat de boeken zelfs niet meer uitmaken. En dan krijg je te maken met schoolverlaters, mensen, kinderen, leerlingen die het slecht doen op school of die niet graag naar school gaan of die niet gemotiveerd worden, die de passie niet meer krijgen.
Armoede, onderwijs, jeugd, dat zijn nu de 3 beleidsdomeinen waar jij denk ik heel erg actief op bent.
Ja.
Als je nu de cijfers neemt van het relatiecomité, dan zie je bijvoorbeeld dat 1/3 van de gezinnen, en waarschijnlijk wordt het nog meer, serieus inkomensverlies leiden. Dat 1/4 meer oproepen binnenkomen bij teleonthaal. Mensen die echt problemen hebben. Jongeren ook, met psychische klachten. Dat er bijna 1/3 meer interventies zijn bij het CLB, Centrum voor Leerlingenbegeleiding, voor problemen thuis. Dat zijn zware klappen.
Ja, absoluut. Maar voor de duidelijkheid, dat zijn klappen die ook al pre-corona aanwezig waren.
En die nog maar...
Ja, die nog eens versterkt worden, maar ook onder de loep momenteel liggen. En dan moet u inbeelden dat heel veel van die mensen wel hun weg naar CLB hebben gevonden of naar teleonthaal. Maar er zijn ongelooflijk veel andere mensen die hun weg ook gewoon een pre-coronatijdperk niet vonden naar al die kanalen. En die dus eigenlijk onder de radar zitten... waar we ons momenteel niet bewust van zijn. Toch zeker niet als je op het veld niet actief bent. Wat het geval is bij heel veel van onze beleidsmakers natuurlijk. Ja.
Je bent onder meer actief in een armoedeorganisatie, Amana. Ook een jongerenorganisatie. Wat ik niet snap is waarom die overheid niet met ons veel sneller contact heeft gezocht of überhaupt niet.
Ja. Ja, dat is ook een van mijn kritiekpunten. Ik vind het inderdaad een jammere zaak dat dat niet snel gebeurt. Het middenveld hier in Vlaanderen en in heel veel steden is ongelooflijk sterk. Daar zit superveel potentieel in. Zij lossen ook heel veel problemen op. Heel veel uitdagingen die zich voordoen. Zij staan dan klaar om die aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat werd aangekondigd dat alle scholen van op afstand zouden moeten onderwijzen. Ja. Zaten heel veel kinderen, heel veel leerlingen zonder laptop. Maar blijkbaar was dat niet het eerste waar men aan dacht, maar wel het eerste waar middenveldorganisaties aan dachten. Waaronder ook met mijn jongerenorganisatie, ons jongerencentrum, zijn we op zoek gegaan naar laptops, naar bedrijven, naar mensen die een extra laptop thuis hadden liggen, die zij kwijt wilden. En we zijn die beginnen verdelen over onze jongeren, waarvan dat wij wisten van ze zitten met heel veel broers en zussen.
Die hebben dan nodig.
Of ze hebben, ja, inderdaad. Of ze hebben thuis niet de middelen om op dit moment een laptop te gaan kopen of ergens te gaan uitlenen. En zeker niet als ze dat netwerk niet hebben. Dus die zijn we dan gaan afgeven. En ja, dan zijn ze iets verder kunnen geraken. Maar dat was niet de oplossing van heel dat probleem. Het is natuurlijk nog steeds heel moeilijk om van op afstand les te volgen. Zowel voor de leerlingen, voor de kinderen en jongeren, als voor de leerkrachten die in de eerste plaats ook niet opgeleid zijn om digitaal onderwijs en virtueel leerlingen, kinderen te onderwijzen. En dat zijn allerlei facetten, allerlei uitdagingen waar dat op het moment dat er beslissingen werden genomen, niet bij stilgestaan. En dan denk ik, dat is een jammere zaak, want wanneer je een crisis hebt, zou je normaal gezien al die partners, al die organisaties, al die mensen die op het veld actief zijn en rechtstreeks contact hebben met heel veel burgers en met de doelgroep die eigenlijk het kwetsbaarst is, als je daarmee had samengezeten, dan had je heel veel tijd kunnen besparen. Achteraf zijn er natuurlijk wel expertengroepen ontstaan. Dan hadden allerlei taskforces, waarin hier en daar wel een poging werd gedaan om de organisaties en enkele experts te betrekken. Maar dat is iets dat veel sneller had kunnen gebeuren.
Nu, dat is een verwijt aan de politiek naar het beleid. Maar je hebt een boek geschreven, we nemen het heft in handen.
Ja,
dan denk ik,
absoluut.
Neem het heft in handen. Hè?
Ja,
waar wacht je op?
Absoluut, en dat is ook wat wij doen. Wij hebben ook niet gewacht. Hè. Als je kijkt naar, om maar een voorbeeld te geven, de mondmaskers in het begin. Er was een gigantisch tekort aan mondmaskers. Ook in daklozencentra. Heel veel mensen zijn die beginnen maken. Om een voorbeeld te geven, Amana dan, de organisatie die ik heb opgericht bijna 10 jaar geleden. We stellen voedselpakketten en hygiënepakketten op voor daklozen. En dat doen wij regelmatig. En we hebben op het moment van de lockdown ook telefoontjes gekregen van daklozencentra, waaronder het daklozencentrum in Antwerpen, met de vraag van, ja, zouden jullie nu extra hard jullie best kunnen doen voor ons? Want we zitten zonder eten, we zitten zonder mondmaskers en we zitten zonder hygiënespullen.
Dus dat is wel wat, hè?
Ja, het was een gigantische boterham. En wij zijn meteen in actie geschoten. Wij hebben allerlei inkopen gedaan. In het begin was dat moeilijk, want ja, er zat een limiet in de koller uit. Je kon niet zomaar gaan
ongebreideld kopen.
Ja, inderdaad. Dat was om hamsteraars tegen te gaan. Maar wat ze allemaal vergaten, waren natuurlijk al die daklozen.
Ja.
En al die woonzorgcentra en al die armoedeorganisaties die wel natuurlijk in grote hoeveelheden voeding nodig hebben. Maar we hebben dat strategisch proberen aan te pakken. We hebben dat gedaan. We hebben cateraars die dan op dat moment technisch werkloos waren of in ieder geval geen inkomen hadden. Daar hebben we dan ook beroep op gedaan, omdat we dachten van ja, dat is dan een win-win. Dan helpen we de zelfstandigen ook nog eens mee. En dan zijn we in actie geschoten en dan zijn we eten beginnen maken elke week. En dat doen we tot op heden nog steeds.
Maar mag ik even daarop ingaan? Want dat vind ik heel fascinerend hoe dat in zijn werk gaat eigenlijk. Dus wat jij doet is hier een aantal kansen die je ziet, die ga je met elkaar verbinden.
Ja.
Je brengt mensen bij elkaar waarvan je zegt, oké, op die manier kunnen we het oplossen.
Absoluut.
Is dat een manier waarop je die dingen kunt bijvoorbeeld ook op andere domeinen aan?
Zeker. Het is ook goedkoper om dat op die manier te doen. Daar komt het ook een beetje op neer. Je hebt meteen een pool van gigantisch veel vrijwilligers. Mijn eerste reflex was ook meteen contact opnemen met de Universiteit Antwerpen. Die hebben meteen een oproep gedaan bij hun studenten. En al die studenten zijn meteen cake beginnen bakken en ik weet niet wat, vanuit hun kot in de lockdown, voor al die daklozen.
Er zijn mensen die zeggen van, een mens is eigenlijk een egoïstisch beest. Zijn er anderen die zeggen van, onzin, een mens is net een altruïst?
Ik geloof daar sterk in. Ja, absoluut. Ik geloof dat mensen goed zijn van aard en ook echt heel solidair zijn en kunnen zijn. Je moet het alleen een beetje simuleren. En als je ervoor zorgt dat er mensen zijn die al actief zijn en die ervoor kunnen zorgen dat je anderen stimuleert en anderen aantrekt, dan gaat de bal rollen.
Maar soms is de realiteit keihard. Hè?
Ja.
Toch nog even met de benen op de grond, onderwijs. een van jouw beleidsdomeinen. Als je ziet en weet dat 85% van de kinderen uit kansrijke gezinnen in het AISO belanden en 85% van de kinderen uit kansarme gezinnen in het BSO of het TSO, dan is het zo klaar als een klontje. Hier klopt iets niet.
Ja.
En hoe inderdaad kan dat in godsnaam na al die jaren?
Ja, absoluut. Ik denk dat dat een samenraapsel is van verschillende factoren. In de eerste plaats, er zijn kinderen die terecht worden doorverwezen, omdat hun talenten ergens anders liggen. Ik vind niet dat wij moeten doen alsof dat iedereen naar het ASO zou moeten gaan, omdat TSO slechter zou zijn of zo. TSO is helemaal niet slechter. Sommige kinderen hebben gewoon andere talenten die veel beter besteed kunnen worden in een andere studiestroming. Maar anderzijds zijn er ook heel veel andere signalen die erop wijzen dat sommige kinderen, en vaak kinderen die in armoede leven of met migratieachtergrond zitten, dat zij onterecht beperkt worden in die keuzevrijheid. Want daar komt het een beetje op neer. Als je een leerling voor je ziet en je denkt, ja, oké, die heeft een migratieachtergrond, het zal thuis waarschijnlijk niet zo goed gaan. Zij hoort beter in het BSO of TSO, want ze gaat op haar 18e toch gaan werken. Ja, dan vertrek je vanuit vooroordelen. En dan zorg je ervoor dat je eigenlijk een soort van vicieuze cirkel creëert, doordat je al die leerlingen, al die kinderen hun keuzevrijheid beperkt en niet vertrekt vanuit het potentieel dat zij bezitten. Gebeurt niet altijd.
Ik denk, waar we mee bezig zijn op dit moment, is die samenleving, dat is een soort van rest, ik zou bijna zeggen afvaljongeren creëren. We noemen dat dan heel chic de neetjongeren. Hè? Ja. No education, employment of training. Het zijn mensen eigenlijk, sommigen noemen ze dan de nietsnutten. Ze hebben geen opleiding, ze hebben geen werk en ze hebben geen training. Maar dat gaat hier in Antwerpen alleen al over 25% van de jongeren.
En dat is iets dat niet opgelost kan worden door burgers. Vrijwilligers kunnen wel het heft in handen nemen om hier en daar wat bij te sturen, om hier en daar wat te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze terug worden georiënteerd en richting de schoolbanken gaan, richting de klassen terug gaan. Maar er zit hier een gigantisch structureel probleem. En dat is iets dat beleidsmatig opgelost moet worden.
Oké, ik geef jou nu even gewoon, je mag voor de tijd dat het duurt, je bent de minister van Samenleven, ik zeg maar wat. En pak het aan.
Ja. Ik zou in de eerste plaats inzetten op onderwijs en werk. Dat is het belangrijkste. Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen, richting de arbeidsmarkt helpen. Maar dat wil ook zeggen dat je bepaalde obstakels gaat moeten wegnemen. Denk onder andere aan discriminatie. Dat is ook al meermaals aangetoond geweest dat dat een feit is. Talloze wetenschappelijke onderzoeken. Maar tegelijkertijd ook omdat ik geloof dat hoe meer mensen aan het werk zijn, hoe sterker en beter dat is voor heel wat gezinnen, voor heel wat huishoudens.
En dus voor de samenleving?
Onder andere, maar vooral ook voor hen zelf. Voor hen zelf en voor hun kinderen. En om die kinderen ook verder aan het studeren te krijgen. Onderwijs kost ook heel veel geld. Heel vaak stoppen kinderen, leerlingen, met school, omdat ze denken van ja, vanaf hun 18e gewoon werken, sparen en daarmee is de kous af. Maar zo simpel is dat niet. Maar dan moeten ze dat perspectief ook aangeboden krijgen. Werk is daar een heel belangrijke factor van. Dat is ook heel emancipatorisch. En ook gewoon naar de vrouwen toe. Ik zeg altijd, vrouwenrechten, vrijheid zitten in de zakken van in de portemonnee van een vrouw. Dus als je financieel onafhankelijk bent, dan koop je als het ware je vrijheid daarmee. Maar ook onderwijs. Omdat als je ervoor zorgt dat zoveel mogelijk mensen hun volledige potentieel benutten. En daarmee zeg ik, ik gebruik bewust niet hoger onderwijs of hogere opleidingen genieten. Simpelweg omdat ik vind dat niet iedereen dat hoeft te doen. En dat dat op die manier ook onze arbeidsmarkt versterkt. Dus het is echt allemaal met elkaar verbonden. En los daarvan heb je dan ook meteen een normalisering van heel veel bevolkingsgroepen die momenteel naast de arbeidsmarkt zitten of eindigen als schoolverlater.
Jasmin Nassiri, je bent ook consultant op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, zoals dat heet. Dat zijn toch wel chique woorden. Ja. Nu zeg je, diversiteit is geen doel op zich. Inclusiviteit is dat wel. Ja. Want wie inzet op inclusiviteit, die wordt vanzelf divers.
Ja. Zo? Het is inderdaad wel zo dat ik vind dat de afgelopen jaren te veel de focus werd gelegd op diversiteit als doelstelling. Terwijl dat geen doelstelling mag zijn. Want wat krijg je dan? Je krijgt steden die bijvoorbeeld een heel diverse campagne organiseren. En dan ervoor zorgen dat ze iemand met een andere huidskleur of een ander gender of wat dan ook op beeld in kaart brengen of aan het woord laten.
Instagrammable people, heel
ja, okay. Inderdaad.
Leuk kleurtje, ja. Een beetje fashionable. Ja. Ik kan me zo voorstellen.
Ja, en dat ik er onder andere ene van ben.
Ja.
Nee, ja, inderdaad. En daar komt het heel vaak op neer. En dan denk ik van oké, ja, dat is allemaal mooi en wel, maar dat is puur window dressing. Want wat is er achter de schermen allemaal gebeurd? Wat gebeurt er wanneer dat je bepaalde uitdagingen op tafel legt en gaat bespreken met je collega's en wat dan ook? Is die inclusie, die diversiteit dan weliswaar, ook daar aanwezig?
Hoe moet ik me dat voorstellen, inclusie, inclusief?
Inclusie zorgt ervoor dat je eigenlijk zoveel mogelijk mensen probeert te betrekken in beslissingen die je neemt, in het beantwoorden en in kaart brengen van heel veel vraagstukken in je stad, maar ook gewoon in je bedrijf, in je zaak, in je organisatie. Dat gaat dan al veel verder dan dat. En je zorgt er niet alleen voor dat je ze betrekt, dus aan tafel hebt, maar dat ze ook iets te zeggen hebben en dat je ook luistert naar elkaar. En dat speelt in het voordeel van organisaties, dat speelt in het voordeel van bedrijven en dat speelt ook in het voordeel van de stad, van allerlei gemeentes ook. Dat is al wetenschappelijk aangetoond. In bedrijven bijvoorbeeld is er allerlei wetenschappelijk onderzoek gedaan rond diversiteit, rond inclusie en het geluk van de werknemers op de werkvloer, maar tegelijkertijd ook de productiviteit, de financiële resultaten, de creativiteit.
Hoezo?
Heeft er allemaal impact op.
Komt inclusie of de productiviteit een goede?
Ja, absoluut. Omdat diversiteit op de werkvloer zorgt er in de eerste plaats dat er heel wat uitdagingen zijn. Dus dat is niet allemaal roze geur en maneschijn. Dus daar moeten we ook wel rekening mee houden. Dat er verschillen zijn, verschillen in manier van handelen en denken. Want diversiteit gaat ook over mensen die anders denken. Dus dat gaat niet enkel over mensen met een andere huidskleur. Daar komt het absoluut niet op neer. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat je allerlei insteken, allerlei invalshoeken hebt wanneer je bepaalde beslissingen gaat nemen. Toch in ieder geval als je ze betrekt. Dus los van de uitdaging zorgt dat ervoor dat je creatieve ideeën, creatieve oplossingen op de markt komt. Gaande van je producten tot je dienstverlening tot effectief gewoon interne problemen die je probeert op te lossen. Dat je beseft van, aha, inderdaad, dat is wel een interessante insteek waar wij eerder niet hebben aan gedacht.
Dus hoe inclusiever een bedrijf, hoe inclusiever een stad, hoe beter voor die stad, hoe beter voor dat bedrijf. Dus in die zin een win-win situatie.
Absoluut. En trek het eventjes door naar deze coronacrisis. Als je kijkt naar de beleidsbeslissingen die zijn genomen geweest, naar de maatregelen die werden gemaakt en werden gecommuniceerd naar de buitenwereld toe, dat is heel duidelijk dat er geen sprake was van inclusie.
Hoezo?
Bij het nemen van al die maatregelen. Denk aan dat laptopverhaal. Onderwijs op afstand bijvoorbeeld. Het feit dat je mensen in armoede niet hebt betrokken, dat maakt ook deel uit van diversiteit.
Dus echt een relatieplan bijna in een filterbubbel gemaakt?
Ja, daar komt het
op neer.
Ik vind dat wel. Dat zijn mensen die vooral heel veel bureauwerk verrichten en totaal niet op de hoogte zijn van het actuele van hetgeen dat momenteel in de samenleving zich voordoet op het veld.
Die moeten meer op café.
dat kunnen we er wel van maken, maar pas op,
als het
ook
mag,
op café.
Als het mag.
Ook op café zit een soort van bubbel. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Want wie komt er naar cafés? Dat zijn heel vaak mensen die zich dat wel kunnen veroorloven. Of in ieder geval het sociaal netwerk hebben om naar zo'n café te gaan.
Ook waar.
Inclusie gaat ook daarover. Ik ben ook bestuurslid bij het netwerk tegen armoede. En waar dat zij dan momenteel als organisatie heel hard op inzetten, is die inclusie naar mensen in armoede toe, op de werkvloer ook. Ze proberen eigenlijk werkgevers en vooral personeelsmanagers en dergelijke op de hoogte te brengen van allerlei uitdagingen die gepaard gaan met aanwerven van iemand die het financieel niet breed heeft. Denk aan bijvoorbeeld ziekvallen, dat regelmatig gebeurt, omdat je sowieso dan een zwakkere gezondheid hebt, of in ieder geval heel lang wacht om naar de dokter te gaan. Daar zijn ook allerlei cijfers van, maar tegelijkertijd ook gewoon, ja, hoe zorg je ervoor dat je die mensen op de werkvloer houdt, maar tegelijkertijd ook hoe zorg je ervoor dat zij zich ook begrepen voelen. Als er plots iets uit het niets zou gebeuren, dat je hen de flexibiliteit biedt om toch nog beroep te kunnen doen op hetgeen dat ze zouden moeten doen naast hun werk. Dus dat zijn allemaal zaken die een rol spelen en ervoor zorgen dat je mensen in armoede toch nog aan het werk kunt blijven houden. Want heel vaak worden ze dan ontslagen of aan de kant gezet of krijgen ze onzekere contracten aangeboden. waar dat totaal geen rekening wordt gehouden met hun financiële situatie. Maar ze zitten wel met schulden, ze zitten wel met heel veel andere zaken of verantwoordelijkheden ten opzichte van de VDAB, ten opzichte van het OCME, waardoor dat ze zich heel flexibel moeten opstellen. Hebben soms ook nog eens kinderen. Dat zijn huishoudens, dat zijn allemaal verantwoordelijkheden en zorgen die heel zwaar kunnen doorwegen op die mensen. En wat daar op de werkvloer gebeurt, gebeurt in onze samenleving in veel grotere context en gaat veel breder dan dat. En daar komt het altijd op neer. Dus betrek burgers. De ideale
dat is
jouw stad.
Eigenlijk de spijker waar je voortdurend op hamert naar de beleidsverantwoordelijken toe. Gebruik ons, gebruik het middenveld. Span ons voor jullie kar.
Absoluut. We zijn er. De organisaties zijn er. De mensen die het heft in handen willen nemen, die zijn er ook. Doe daar dan beroep op. Er is ongelooflijk veel potentieel in steden, maar ook in dorpen. En, want die krijgen ook ondertussen te maken met heel wat uitdagingen. Er is ongelooflijk veel potentieel en je kunt van elkaar bijleren. De ideale stad voor mij is een stad die er niet alleen is voor de burgers, maar hen ook continu betrekt, aftoetst. En daarmee wil ik niet zeggen dat de burgemeester altijd bij iedereen aan huis eventjes gaan moeten checken van, vinden jullie dat oké, dat we nu een avondklok hebben?
Spaar ons, hè. Ja, spaar ons.
Dat gaan we niet doen. Maar het is wel zo dat de ideale stad dat probeert te doen door inclusief te zijn, door bij beleidsbeslissingen te gaan aftoetsen bij organisaties die quasi die mensen vertegenwoordigen. Want dat is de situatie bij bijvoorbeeld Netwerk tegen Armoede of andere armoedeorganisaties enzovoort. Maar ook jongere organisaties. Denk aan de Ambrassade, Formaat ook. En dat is een goudmijn die voor u ligt. Doe er dan beroep op. En dat vind ik een heel belangrijke factor voor steden, voor dorpen, voor gemeentes in heel Vlaanderen. En tegelijkertijd ook om van elkaar bij te leren.
En de stad gaat sowieso leefbaarder worden, denk je?
Dat is waar ik mij aan optrek. Ik geloof daar heel hard in. Ik denk echt wel dat wij vooruit kunnen geraken. En zolang dat we het samen doen en zolang dat we inzien dat wij voor elkaar heel veel kunnen betekenen. Dus beleidsmakers, politici naar de burgers toe en de burgers en organisaties naar de beleidsmakers.
Dank je wel.
Alsjeblieft.
Dit was De Stad na Corona. Bedankt om te luisteren. Onze afleveringen zijn beschikbaar op stadnacorona.be en op de podcastplatformen Apple, Google Podcasts en Spotify.